Wat is uw zusters?
Hij doet het.
Meestal hoor. Ja, zo is het goed. Broeders en zusters, gasten in ons midden allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd. Vooraf mag ik u het volgende meedelen. De kerkraad met de diakenen vergadert zo de heren wil op dinsdag 26 mei aanstaande aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 7:30. Na deze dienst is er gelegenheid om de broeders en zusters die geloofsbelijdenis hebben afgelegd te feliciteren. Er is dan ook gelegenheid om koffie te drinken. Op zondag 7 juni aanstaande zal zo de heren wil het heiligavondmaal worden gevierd in de morgendienst. In verband hiermee zal er volgende week in de morgendienst voorbereiding worden gehouden. En de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na votum en zegengroet met elkaar zingen. Psalm 133. Psalm 133 zingen wij na votum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Oh. Wij willen samen bidden. Heer onze God, het leven tot in eeuwigheid. Dat leven, stralend voor u, gezuiverd van alle zonden, onbevlekt, rein en in staat om u de lof te verkondigen nadat u te vrezen en te dienen bent. Dat leven, Heere, dat is er in Jezus Christus. Het heil dat Hij heeft verdiend en dat Hij wil uitstorten in de kracht van de Heilige Geest. Wij danken u dat we zo zingend als gemeente mogen samenkomen onder uw zegen. Wij danken u voor het feest van deze dag. Dat u, Heere, dat heil in de harten van jongeren wilt brengen. Dat van geslacht op geslacht die lofzang verder gaat. Dat dat over deze wereld heen golft. Door alle tijden heen. Omdat u aan het werk bent. Omdat uw genade doorgaat. Omdat u mensen uit deze wereld trekt vanuit het duister naar dat wonderbaar licht. Omdat u de wil vernieuwt, omdat u harten verandert. Omdat u, Heer, door de kracht van dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd, levens in brand zet. Zodat het afsterft van zichzelf en gelouterd voor u staat. Vader in de hemel, over die wonderen mogen we het hebben. Over de wonderen van uw werk, van uw daden, van uw liefde, van uw ontferming en barmhartigheid. En wij bidden u, wilt u dat woord openen en geef dat wij aandachtig mogen luisteren. En Heere, laat het dan zo zijn dat u als koning ons leven en ons hart binnenrijdt om daar alles over te nemen. Alles, Heere God. Wij vragen u dat uit de grond van ons hart, want er is niets, ook niet het meest kleine, dat uit en van onszelf moet blijven. Wilt u alles louteren, alles reinigen en die zonde die daar diep van binnen in ons schuilt, overmeesteren en aan de dag brengen, Heere, opdat wij leren hoe wij daartegen kunnen strijden. En opdat wij in het licht van onze Heer Jezus Christus ons ook mogen verblijden over de omvang, de breedte, de diepte, de rijkdom van uw vernieuwend werk. Niets is voor u verborgen, Heere. Vergeef daarom onze zonde en wil ons opbouwen in de kracht van die geest die wij op Pinkster groot mogen maken. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God 1 Johannes 2 vers 12 tot en met 27. 1 Johannes 2 vers 12 tot en met 27. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want u kent hem die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want u hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven kinderen, want u kent de vader. Ik heb u geschreven vaders, want u kent hem die van de beginnen is. Ik heb u geschreven jongelingen, want u bent sterk. En het woord Gods blijft in u en u hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogvaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is de laatste uur. En gelijk u gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. U echter hebt een zalving van de Heilige, en u weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent? Dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat u van de beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat u van de beginnen gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft op u. En u hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem, gelijk zij u geleerd heeft. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu van Psalm 130, vers 2 en vers 4. Psalm 130, het tweede en vierde vers. tekst voor vanmiddag is uit 1 Johannes 2, vers 20. 1 Johannes 2, vers 20. U echter hebt een zalving van de Heilige, en u weet dat allen. Als ons antwoord en ons amen op de preek zingen wij straks van gezang 27, de versen 2, 4 en 5. Gezang 27, vers 2, 4 en 5 zingen wij als ons antwoord en amen op de preek. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, jongens, je belijdenis, het ja-woord van vanmiddag, de manier waarop je daar naartoe gegroeid bent, hoe dat vaste vorm in je heeft gekregen, hoe dat je overtuigd heeft, hoe dat sommigen van jullie ook gaandeweg meer en meer is gaan overwinnen. Dat is eigenlijk exact hetzelfde als wat er hier in die eerste twee woordjes van de tekst staat. Maar u. Maar ik. Het zijn twee woordjes die we veel tegenkomen in de Bijbel. Niet alleen maar in de Bijbel, ook in ons eigen leven. Alleen al in de manier waarop je keuzes maakt natuurlijk. Er wordt gezegd dat het zo moet, dat kan, maar ik. Als het op troost aankomt. Als het op hopen aankomt. Wat is je verwachting? Als het op gehoorzaamheid aankomt. Op je christen zijn. Dan zijn er die twee woordjes. Maar ik. Ik helemaal anders. Want ik heb het van niemand minder dan van Jezus Christus geleerd. Zo ben ik naar de catechisatie gegaan. Zo ben ik vanaf de kinderstoel groot geworden. Zo hebben mijn ouders, voor zover ik in die opvoeding groot mocht worden, en mij vanaf dat Heere zegent u dit eten om Jezus wil amen, groot doen worden. En het begon waarschijnlijk bij het amen zelf. Zo ben ik naar school gegaan, zo ben ik uiteindelijk op die catechisatie terechtgekomen. En hebben we in het afgelopen jaar, want zo ken ik jullie dan natuurlijk vooral, de meeste van jullie dan toch. En nog eens in een aantal repetities heel die leer voor ogen gekregen. Ik heb kennis gekregen van God. Ik heb leren zien hoe groot, hoe heilig God is. Ik heb de waarheid mogen ontdekken dat de schepping een werk van de Heere is. Ik heb Jezus Christus als mijn verlosser mogen aanvaarden. En, ja, nou volg ik hem. Dat doe ik liever. Liever met meer rust en liefde dan ik ooit zou volgen wat de wereld zegt en wat de wereld doet en wat de wereld denkt. Want iedereen kan vandaag wel anders leven en de samenleving om me heen kan haar eigen normen wel stellen en aan alles ongehoorzaam zijn wat God hier in zijn woord leert. En ze kunnen dan dat ook nog wel met de meest fantastische theorieën en ideeën kunnen verklaren. Maar, hoor je? Maar ik. Gaat het evangelie zo ver? Is dat zo persoonlijk? Kun je dat zo meenemen, je eigen leven in? Die twee eenvoudige woordjes, is dat inderdaad een tegenstelling in? Ja, dat wonderlijke, dat bijzondere, dat haast mysterieuze en ongrijpbare wat in je leven is. Dat je zo moeilijk kunt benoemen en pakken. Want zo zijn we dan natuurlijk ook.
soms heel ver uit je leven wil houden, maar dan blijkt dat toch sterk te zijn. En jij, terug jij. Is dat nou dat mysterieuze van die uitstorting van de Heilige Geest? Kan je dat nou zo menselijk zeggen in de taal van ons leven en denken? Is dat ook zo radicaal en zo persoonlijk? Is dat nou zo dwars tegen de samenleving in en tegen de tijdgeest in? Wil de Geest dat dan ook zo graag in mij bewerken, dat ik loskom van die wereld om me heen? Is het dan ook voor mij Pinkster in mijn leven geworden, als ik dat zo mag ervaren en beleiden? Maar ik, is dat nou christen zijn, jongens? Maar ik, zit je hier daarom vanmiddag? Nee, die keuze gemaakt in het afgelopen jaar. Heb je leven zo voor de Heere neergelegd in gebed, Heere. Het vraagt een keuze. Waarom vraagt God dat eigenlijk? Wat wil Hij daar eigenlijk mee? Wat voor doel heeft God daar nou mee met dat ja van jullie? Met dat maar ik van jullie allemaal persoonlijk. Met die vragen trekken we de tekst in. En ik preek u dat onder het thema: in Christus is er volkomen herstel. Hij merkt, dat is het eerste waar we bij stil willen staan. En hij werkt, dat is het tweede. In Christus is er volkomen herstel. Hij merkt en hij werkt. Maar ik, ja, dat is een scherpe tegenstelling. Maar ik, maar wij, maar u. En als je nou wil achterhalen wat Johannes daar nou mee bedoelt en wat Pinkster dan wil zeggen in je leven, en waarom God hem, en met die vraag zijn we begonnen, dat nou ook in jullie leven zo wil uitwerken. Weet je waar je dan moet beginnen? Dan moet je beginnen bij wat we samen hebben ontdekt. Bijvoorbeeld bij vraag en antwoord 6 van de Heidelbergse Catechismus. Dat is natuurlijk heerlijk dat we nou na het onderzoek, hoef ik alleen maar het nummer te noemen. En dan weten zij, u zult dat ongetwijfeld al lang in uw leven hebben. Maar zij weten dus nu voortaan precies wat ik dan bedoel. Dat is het heerlijke ook van zo'n kennisonderzoek. In die vraag, hè? Ik zal het voor de rest nog even zeggen. Maar heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Dat is die vraag. Van vraag en antwoord 6. En waarom wordt die vraag daar gesteld? Nou, die vraag die wordt daar gesteld omdat we dan in de catechismus op zoek zijn naar hoe het dan toch kan dat in deze wereld de liefde niet meer regeert. En waarom die zonde zo verwoestend doorbreekt en baanbreekt. Waarom het nieuws van elke dag ons het nieuws weer zo voorschotelt. En waarom we daarbij moeten leven. Hoe het nou toch kan dat de mens zo van God en van Gods wet los is geraakt. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Is het daar neer te leggen? Kan dat zo gezegd worden? Ja, ik wil wel goed. En de mensen om me heen die willen uiteindelijk ook wel goed. Maar God heeft de mens zo slecht en verkeerd geschapen. Maar God heeft de zonde niet uit zijn schepping kunnen weren. Zijn dat geen heel brutale vragen? Ja, dat zijn ze, maar tot in de tijd van Johannes al speelden die een hele grote rol. Die waren ook aanleiding voor hem om juist deze brief en ook die andere twee briefjes nog te schrijven. Want er waren mensen ook in die tijd al die zeiden, ja, moet je eens horen, wij hebben geen zonde. Je kunt dat zien ook, hè. Johannes gaat er namelijk in hoofdstuk 1 vers 8 dwars tegenin. Als die zegt, ja, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dat zeiden zulke mensen dus, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf, hè? Dan houden we onszelf onvoorstelbaar voor de gek en dan koesteren we ons met een leugen. En dat werpt dan natuurlijk enig licht op de zaak waar Johannes naartoe wil, want er zijn in die dagen dus mensen die zeggen, het ligt niet aan ons, het zit niet hier, diep van binnen alsof het met ons zo slecht gesteld is. Nou nee, dat komt door die eeuwige strijd tussen goed en kwaad die er altijd is geweest, een strijd die er bij de schepping al was en waar ook God zich niet helemaal aan onttrekken kon. komt door wat ze in die Oosterse godsdiensten wel Yin en Yang noemen. Ken je dat? Dat is zo'n rondje, dat is verdeeld in een wit en een zwart vlak. Hè? En dan zit er een wit puntje in het zwarte vlak en er zit een zwart puntje in het witte vlak. Hè? Dus wit en zwart, dus de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. En dat is dan een strijd, zeggen die mensen, die kun je eigenlijk alleen maar overwinnen door daar bovenuit te stijgen. Soms leven de mensen onder de naam christen ook wel zo. Alsof het christelijk geloof er alleen maar is om hen boven het aardse, boven het lichamelijke uit te tillen. Dan wordt het geloof een soort van religieuze extase, haast oosterse spiritualiteit. Hè? Om even boven alle misère en akelige nieuwsberichten uitgetild te worden. Of even die ziekte te vergeten, even die zorgen kwijt te raken, door je met het hemelse bezig te houden. Als een andere werkelijkheid. Hè? Iets wat nog komt, wat niets met het leven van vandaag te maken heeft. Wat komt er vast nog eens komen gaat. En ja, tot die tijd moet je het dan maar doen met zulke vluchtige spirituele avontuurtjes als een kerkdienst. Maar laten we eerlijk zijn, daarna kom je toch weer in dat volle en dat harde leven terecht van jezelf kunnen redden en er weer tegenaan kunnen. U begrijpt wel, zulke mensen maakten in hun leven een geweldige tegenstelling tussen al het hemelse en al het aardse. Tussen het leven nu en het leven straks. En eigenlijk leven ze zo dat ze het aardse en het lichamelijke dan maar niet al te serieus nemen. Maar ach, zeggen ze, daar moet je dan maar niet zo naar kijken. En wat zijn dat arme mensen? Misschien leeft u. Overleeft u wel op die manier? Dat u die spirituele roes in uw leven nodig hebt. En dan zeg ik dus vanmiddag dat u heel armoedig bent. Want dan is er nog altijd een heel groot deel van uw leven, uw ziekte, uw zorg, uw spanning, uw moeite, uw beperking, waar Jezus Christus geen deel van uitmaakt. Alsof hij mens is geworden en hier op aarde is komen werken. Langs de bedden heen gelopen is en in het vuil van alle ellende is komen zeggen, nou hou nog even vol, dan probeer je boven jezelf en je lijden uit te stijgen. Probeer op je roes weg te zweven, je innerlijk vrij te maken van al die lichamelijke moeite en pijn. Neem het maar niet al te serieus, want dat zal toch niet eeuwig duren. Maar gemeente Jezus Christus nam mijn pijn, mijn zorg, mijn moeite en de gebreken, de gevolgen van de zonde zo serieus. Dat hij in dit mijn vlees is komen wonen. En mens is geworden. Zijn broeders aan alles gelijk. Maar zonder zonde. Ja, want dat moet eruit. Voor mij en uw zorgen is hij doorboord. Om onze ziekte te dragen. Omdat juist dat dagelijks leven van mij, dat niet meer glans en tot licht komt voor God, is hij aan dat kruis gespijkerd. Om mij te verlossen uit die slavernij, die zonde heet. Daar waren we gebleven bij de vraag of God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen heeft. Hè? Of het zo is van, ja, ik wil wel goed, maar hij kon niet. God kon niet aan dat eeuwig... Het moeilijk woord, maar dat snappen we nu wel, hè? Dat eeuwig dualisme, hè? Die strijd tussen goed en kwaad ontkomen. Is dat het mare van vraag en antwoord 6? Is dat het mare van de geschiedenissen van de krant die overmorgen weer in de bus valt? Wij willen wel goed, maar... Nee. En al ja, dan staat er ook in de catechismus een heel ander maar... In antwoord 7, dat is een heel ander maar, want op die vraag heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen, luidt het antwoord nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Maar de mens heeft zich op ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. God heeft wel, maar u, maar jij... Maar ik, dat is het beschamende, dat is het ontmaskerende en het beschuldigende maar. Niet mijn schepper, maar ikzelf. Niet God, maar de mens.
Niet een eeuwige strijd tussen goed en kwaad, als twee naamloze machten waarvan we de een als God hebben leren kennen. Dat zou dan de goede kant van de cirkel zijn, waarbij het God helaas niet is gelukt om die macht van het kwaad helemaal uit zijn schepping te weren en ver buiten zijn schepping te laten. Maar u, vanuit binnen die schepping, ik, wij. Als je dan datzelfde maar in de boodschap die de Bijbel ons brengt en leert in één keer helder voor je wilt zien staan, let dan op wat we samen gezongen hebben in Psalm 130. Hè? Als u ons overtreden, o Heer, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden. Als u alles optelt, Heer, en al dat lijden en die zorgen en die moeite en die beperkingen en die spanningen, blijft gadeslaan. Heer, wie zal dan bestaan? Maar, nee. Machtig, had je goed gedaan. Want toen werd de klank van het orgel voller. Hoorde je het? Zo zongen we dat. Maar, nee. Bij u is vergeving altijd geweest. Nou, om die waarheid gaat het dus in die brieven van Johannes. Om de spanning die er is tussen de vuile zondaar en de heilige God. Als je zegt dat je geen zonde hebt of hebt gedaan, zegt Johannes, dan houd je jezelf voor de gek. En dan moet je wel ontkennen dat Jezus Christus voor al die zonde mens is geworden en geleden heeft, voor mij aan een kruis gehangen. Kom! Hebt u er ooit zo tegenaan gekeken, hè? Dat de wereld om ons heen, ons eigen hart trouwens ook, zolang we door de Heilige Geest niet van onze zonden overtuigd worden, juist komt ook tot die gedachten als een eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Want ja, dat moet dan toch ergens vandaan komen. En ja, je wilt dan niet de mens schuldig zien staan voor zijn schepper. Maar wij waren dat ook, zegt Paulus tegen de Efeziërs. Wij waren allemaal zo, dat we de meest prachtige oplossingen filosofeerden, liever dan dat we ons door dat evangelie, hè, als een Nathan tegen David laten zeggen, maar je bent het zelf. En weet u, buiten dat het erg hoogmoedig en trots is om je zonde niet te erkennen, ga je dan ook voorbij aan de werkelijke verlossing van de Heer Jezus. Want als u en ik niet schuldig zouden staan, en als de ziekte en de zonde niet uit uw en mijn hart voortkomen, wat had Jezus Christus hier dan eigenlijk te zoeken? Waar is hij dan voor gestorven? Waar is hij dan mens voor geworden? Niet voor mijn zonde, niet voor het kwaad waar ik verantwoordelijk voor gesteld zou kunnen worden. Want wat kan ik nou doen aan een eeuwige strijd tussen goed en kwaad waar God zelf niet eens grip op heeft? O, zeiden de mensen in de dagen van Johannes, gaan we een stapje verder. Maar daar is Jezus Christus ook helemaal niet voor gekomen. Hij is eigenlijk helemaal niet gekomen. Althans niet in zo'n lichaam als dat van u en van mij. En niet mens zoals u en ik dat zijn, maar God. Wie denkt, zeiden die mensen, dat Jezus Christus vrijwillig het vuil van deze wereld is komen zoeken en arm is geworden en zich arm heeft laten maken omdat wij zo arm zouden zijn, die vergist zich verschrikkelijk. Dat vuil, dat hoort erbij. En die ziekte en die oorlog en die zorg en die tranen, ja, dat hoort erbij. Die zijn allemaal gevolgen van die eeuwige machtsstrijd tussen goed en kwaad. Maar Jezus is hier nou komen leren dat je daar bovenuit moet stijgen. Hij is aan het kruis geslagen om je te laten zien dat het lichaam niet telt. Dat het leven in deze wereld van geen enkel belang is, geen enkele waarde heeft. Weg ermee, dat aardse, dat wereldse, dat vleeselijke, dat lichamelijke. Weg ermee, kruisig dat maar. Maak je er niet druk om. En doe maar geen moeite om op die manier heilig te leven, want daar heeft God geen oog voor. Dat is hij om zo te zeggen wel gewend. Daar heeft hij van eeuwigheid al mee te maken. En dat laat hij ook zo, want daar is niks aan te doen. Nou ja, niks. Je kunt je dus bevrijden van al die aardse en die lichamelijke zorgen door je geestelijk boven, ja, al dat minderwaardige uit te tillen. Door te mediteren en te filosoferen en een spirituele trip te maken. Wat je dan verder met je lichaam doet, dat is niet zo belangrijk. Probeer niet al te veel aandacht te geven aan die zorg en die pijn en die moeite en die handicap en die rouw. Want een echt geestelijk mens, ja, die is daar lang los van, die bemoeit zich daar niet mee. En dan is het niet zo'n wonder natuurlijk dat in zo'n samenleving de zieken achterblijven. Hè? Dat ze niet verzorgd werden, want ja, dat hoort bij
bij het minder. En dat de diepe zorg en de nood van de naaste niet gezien werd. En dat die werkelijke tranen uit een leven vol nood en moeite niet gezien worden. Dat hoort allemaal bij het vuil, dat je maar tegenhoudt als je echt boven die spanning uit probeert te komen. Ja, dan begrijp je meteen ook waarom Johannes wel de apostel van de liefde wordt genoemd. En waarom hij juist over die broederliefde schrijft. Want wie zijn medemens zo voorbij gaat, zegt hij, die heeft God niet gezien hoor. Wie dat koud laat, hè, die nood en die pijn en die eenzaamheid van zijn naaste. En wie denkt dat aardse niet bij het leven met God hoort, die heeft God nooit gezien. Die is in elk geval nog nooit in aanraking met Jezus Christus geweest. Juist omdat het God niet koud liet, is Jezus Christus voor zulke zondaren gestorven. En u weet dat, zegt hij. Dat is machtig. Jullie weten dat. Jullie weten beter. Jullie weten anders. Dat is dat radicale. Dat in die twee woordjes meteen ook naar voren komt. U echter. Ja, inderdaad. U bent anders. Anders dan de rest. Anders dan die dwaalgeesten die misschien een tijd vanuit hun eigen interesse en voordeel hebben meegeluisterd. Maar al gauw niet meer wilden weten van een gekruisigde Jezus die zijn bloed moest vergieten. En hoog boven de gemeente uit zijn gaan zweven en zeggen. Oeh, kijk nou toch eens hoe spiritueel wij zijn en hoe geestelijk wij leven. U bent anders. Want u hebt die zalving. U bent gemerkt, gezegeld, apart gezet. En er is een kracht in u werkzaam die in die anderen niet werkzaam is. Er komt in uw leven een leven openbaar dat in die anderen niet gezien wordt. Er loopt iets bij u binnen dat kennelijk niet bij iedereen naar binnen loopt. Dat is die zalving. Het is niet alleen maar de olie die langs de baard en de mantel neervloeit. Want dan, ja, hier zou het op de stenen vallen, hè. Dan wordt het ongetwijfeld weggedwijfeld en dan is het weg. De olie. Opgeruimd. Calvijn gebruikt daar het beeld van de bol bij. Hij zegt, kijk, het is niet een zalving waarbij je een emmer water over een gladde bol heen giet. Want dat draait eraf natuurlijk. Dat heeft niks om het vast te houden. Dit is een olie die van binnen loswerkt. Soepel maakt, geschikt maakt, om heel die op zijn trots vastgelopen mens werkbaar te maken en die verharde en vastgeroeste wil weer in beweging te krijgen. U hebt een zalving. En daar gebruikt Johannes eigenlijk een woord bij waarmee wij zouden willen aangeven vandaag dat we een zware motor doorsmeren. Het wordt binnenkort vakantie. Misschien moet u de smeernippels van uw oploprem van de caravan of zo nog doorsmeren. Dan pak je zo'n vetspuit niet, met zo'n vetkoker, en dan beweeg je die hendel, en dan druk je er middels die hendel vet in. Dat is eigenlijk het woord dat hier door Johannes gebruikt wordt. U hebt een zalving, uw systeem is geolied, uw leven is geschikt geworden voor God, uw hele leven, niet uw geestelijk leven. Ook uw huwelijksleven en uw werkend leven en je verkering en je verloving en je studie en je uitgaansleven. Je leven, hoe verwond en gekneusd, ook vol zorgen en moeite. Misschien dat eenzame leven van je. Dat is niet waardeloos, zoals ze zeggen. Integendeel, dat was vijandig tegenover God. En vanuit die vijandschap is het in de moeite gekomen. Maar dat is nu door God verlost, door het bloed van zijn Zoon. En wordt door God geheiligd tot zijn dienst in de kracht van de geest. Dat is Pinkster. Dat is nou wat de geest van Jezus Christus in jullie leven is gaan werken. Ja, om dat leven, dat weerbarstige van jullie. En van mij hoor. En van mij. En van hen allemaal. Ja. Om dat weerbarstige. Dat verzet. Om dat te overwinnen. Dat soepel te krijgen. He? Geschikt. Om dienst te doen. Vernieuwen. Heiligen. Dat leven dat Jezus heeft gekocht met zijn kostbaar bloed. Dat leven waar hij voor aan het kruis gehangen heeft. Dat leven dat in onze ogen misschien zo moeizaam is. Zo vol zonde tekorten. Zo geplaagd door al die pijn soms en die zorg. Misschien willen we van dat leven zelfs het liefst af. En weet u, hij wil het hebben. En hij heeft het ook. Niet door ons van dat leven te verlossen, maar ons uit die zonden te verlossen. Om dat terug te brengen waar het hoort. Stralend en heilig voor God. En het tweede, hij werkt. We lopen dus echt langs de Heer Jezus voorbij, hè? Als we ons dagelijks leven uit die invloedssfeer van hem losmaken. Als we zeggen van ja, maar dat hoort daar niet bij, hè? Dat middagje nieuwe schoenen kopen en een nieuw jurkje uitzoeken en een pak passen en zo. En al die dingen die jullie in de afgelopen weken ongetwijfeld ongeveer achter de rug hebben, hè, dat hoort er allemaal niet bij. Alsof het niet uitmaakt wat we doen. Hoe we leven. Hoe we eraan toe zijn. Ja, bij die gedachte wil de duivel ons natuurlijk wel graag hebben. Bij die gedachte, want dan komt de levensstijl ook, hè. Want als dat er niet bij, ja, dan maakt het ook niet zoveel uit natuurlijk. Daar zijn we tot onze schrik ook soms nog best wel ontvankelijk voor. Maar we zijn dan wel voorbijgelopen aan die diepe en niet te begrijpen genade. Dat Jezus Christus tussen al dat vuil en die zonde zijn wieg heeft laten zetten. Om aan mensen als u en ik gelijk te worden. Uitgezonden de zonde. Dat hoort daar niet thuis. Dat was er ook niet toen God begon met zijn schepping. En dat moet dus ook weg. Maar dan moet dat niet alleen maar weg uit een stukje van ons leven. Ons geestelijk leven. Maar uit heel ons leven en uit alle samenlevingsverbanden. Uit de cultuur en de natuur. En uit alles wat door die zonde is aangetast en verworden. Heb de wereld niet lief. Dat bedoelt Johannes met de wereld. En wat in die wereld is. Ga daar nou niet voor. Laat je niet betoveren door alles wat die wereld aanbiedt en door de mode en de grillen van die wereld en door de gedachtegangen van die wereld en door al het intellectueel geweld van die wereld. Ga daar niet voor. Doe ook niet alsof dat leven hier niet telt. Alsof het niets met je leven voor God te maken heeft. Integendeel, juist daarom is Jezus mens geworden. In die wereld komen wonen, om voor die wereld te sterven en jullie terug te brengen naar dat beeld waarin je geschapen bent. Dat is de strijd waartoe we geroepen zijn, om met die wereld te breken, om onze oude natuur te doden, om Godvrezend te leven. En broeders en zusters, is dat nou ook in uw en in jouw leven zichtbaar dan? Dat u een zalving hebt. Dat jij geolied bent. Juist in dat alledaagse. Wat is dat ook verrukkelijk als je daar in de vruchten van de geest mag merken. Hè? Dat heel gewone. Als een verkering of een baan. Of een studie. Of een feestavond. Mag het allemaal heiligen voor hem. Kijk hier. Zo sta ik voor u. Is dat te zien dat je geolied bent. Laat uw huwelijk dat zien. De manier waarop u werkt. De stijl waarop je student bent. Of collega. Woordgebruik op de werkvloer. De manier waarop je met vrienden omgaat en uitgaat. Dat je leven van Christus is. Dat je niets liever wilt en verlangt dan dat je steeds meer aan Christus gelijkvormig mag worden. Omdat heel dat leven van hem is. Dat is waar het God om te doen is. Dat is de betekenis ook van Pinksteren, dat uit heel die wereld mensen zoals jullie God groot gaan maken. Zo staan ze daar die Pinksterdag ook, zo bloeit dat leven opeen, het leven van die eerste gemeente in de eenheid en in geloof en in liefde en in bereidheid om te delen, in liefde tot elkaar, aandacht voor elkaar en toezicht op elkaar. Dat is dat nieuwe leven van mensen die door Christus met de geest gemerkt zijn. Die Here in zijn leven maakt. Die van harde zondaren gewillige christenen maakt. Die vragen en met liefde doen wat Jezus Christus zegt. Die struikelend naar dat kruis gaan en zeggen: Heer, ik heb het gezien. Ik heb het lang van me af willen houden. En er is iets diep van binnen dat er eigenlijk nog niet aan wil. Maar let me over, mocht en bent te sterk geworden. En hier ben ik, Heer Jezus. Ik ben het. Neem mijn leven.
Laat dat, Heer, toegewijd zijn aan uw Heer. Reinig mij van al mijn zonden. Bekeer mij, Heer. Dan zal ik bekeerd zijn. U bent zo, zegt Johannes. U hebt dat. Jazeker hebt u dat. U loopt niet weg voor de zonde, maar u brengt ze bij dat kruis. U ontkent dat kwaad niet, maar u zingt met Psalm 130 dat er bij uw God veel vergeving is. En u laat uw huwelijk en uw verdere aardse leven daar niet buiten. Maar u heiligt alles, u worstelt zich als in een renda naar dat einde, zou Paulus zeggen. Want u hebt een zalving van de Heilige, die uw leven wil heiligen. En u draagt kennis van de komst van Jezus in het vlees. En van zijn wonderen en zijn liefde. Hij zou vandaag tegen jullie zeggen, jullie hebben catechisatie gehad. En jullie hebben dat geleerd. En jullie zijn op de kleuterschool geweest. En je bent ermee begonnen. Zeg, wie heeft geschapen de bloemetjes? Is dat ontstaan in die eeuwige strijd tussen goed en kwaad? Dat in het harde asfalt van het klein van het kwaad dan toch nog dat ene pinksterbloemetje opkwam? Wel nee. God die alles maakt. U weet van zijn wonder en van zijn liefde en zijn macht over de dood en de hemelvaart. U weet wie hij is en u weet wat hij is en u weet waar hij is en u weet hoe hij is. Ik heb u dat namelijk allemaal verteld. Zie je hier staan, jongens, vanmiddag. Hè? Johannes allereerst natuurlijk. Ken je ze nog, die kleuterjuf? Lang geleden, hè? Ja. Nou, die juf van het rivier dan. Nee. 5, 6. Meester 7, 8 misschien. Leraren. Ja, je weet het wel. Flitsen, weet je. En ergens diep van binnen is dat verhaal in jou opgebouwd, hè? Want toen je vorig jaar voor het eerst bij mij kwam, toen was je niet onwetend, hoor. En ik mocht je nog wel wat vertellen, maar je kon het aanhaken. Oh ja, daar heb ik van gehoord. En oh ja, dat wist ik eigenlijk ook wel. Oh, zit dat zo? Maar dat wist ik ook wel het een en ander van. Zie je ze staan vanmiddag? Zie je ze voor je staan? Kun je ze tellen? Heeft God allemaal in jouw leven gebracht? Heeft God allemaal in jouw leven gebracht? U weet dat allemaal, zegt Johannes. Ja. Het zijn ook geen dingen die maar een kleine groep mensen bekend is. Een elitegroep, een keurkorps. Geestelijke stand ergens hoog boven de gemeente. Nee, je weet alles. Je weet het ook allemaal persoonlijk. Het slot van de zin is een beetje moeilijk te vertalen. Er staat of en u weet alles, of er staat en u weet dat allen. Het is of wat neutraal, of het is heel persoonlijk. En daar strijden de geleerden over en die hebben daar geweldige verhalen over. En dan denk ik, als de geleerden er niet uitkomen, dan houd ik het allebei maar vast. En dan zal het allebei wel waar wezen. En dat mag ook wel. En dus ik lees het maar zo, alsof Johannes hier zegt, ik heb u alles verteld wat nodig is, en ik heb niemand daarvan uitgesloten. U weet allemaal alles. Dan varen we een beetje veilig, hè? Alsof het maar voor een enkeling bestemd zou zijn. U bent anders, zegt hij, en u kent anders. Daar komt het op neer. Is dat zo? Hoe kan Johannes dat nou weten dan? Ik bedoel, hoe kan hij weten dat dat ook voor zijn lezers persoonlijk geldt? Hoe kan ik dat vanmiddag nou tegen jullie zeggen? Die vraag is te meer belangrijk natuurlijk omdat die dwaalleraren, die mensen die bij het geloof zijn weggegaan, vroeger er toch ook wel bij hoorden. Ze zijn weggegaan, maar ze hoorden er eigenlijk niet bij, zegt Johannes, want ze waren uit ons niet. En dat kan dus, er kunnen er in de gemeente zijn die later toch liever hun eigen redeneringen en overtuigingen en verlangens volgen. Die de Bijbel kennen, die het ook allemaal weten, die Jezus Christus voor de ogen geschilderd is, maar uiteindelijk zeg ik, ja, maar ik denk er anders over. Ik denk dat ik mag doen met mijn huwelijk wat ik zelf wil, en met mijn dagen en met mijn werk en mijn leven en gezondheid. Dat hou ik voor mezelf. Dat hoort niet bij het leven waar Jezus het over te zeggen heeft. Dat telt niet. Want ik ben eigenlijk alleen maar gelovig voor mijn spirituele en mijn religieus leven, mijn hogere ik, en niet voor wat ik elke dag doe.
Daar hebben we nou genoeg over gehoord om dat te begrijpen, denk ik. Maar hoe kan dat Johannes nou zo stellig zeggen dat datzelfde niet geldt voor die gemeenteleden waar hij aan schrijft? Hoe weet hij dat? En hoe kan hij dat nou zo zonder aarzeling zeggen? U hebt een zalving van de Heilige en u weet alles allemaal. Ja, dat kan hij helemaal niet weten. Maar dat bedoelt hij ook niet. Hij zegt niet dat er nooit meer één zal zijn in de gemeente die niet weg zal lopen. Hij zegt niet dat je de geest niet kunt uitdoven of bedroeven. Integendeel. In het vervolg van zijn brief laat hij door zijn waarschuwingen wel merken dat er heel veel gevaren zijn die het geloof kunnen bedreigen en aanvallen. Het is een rondzendbrief, deze brief, en die is gegaan langs allerlei gemeentes. En die gemeentes die kennen we wel uit de eerste hoofdstukken van Openbaring. Zoals Efeze en Philadelphia en Thyatira en Laodicea en Sardes en zo. En daar hoor je precies dezelfde waarschuwingen weer en soms zelfs nog wel wat scherper. Dat de Heer Jezus daar moet zeggen, maar u hebt wel uw eerste liefde verzaakt. U bent lauw, u denkt dat u rijk bent, maar wat bent u arm. Ik zal u uitspuwen als u zich niet bekeert en de kandelaar weghalen. U ziet wel, Johannes die kan niet bedoelen dat er geen gevaar meer is. Dat er geen afval meer zal zijn, dat de gemeenteleden zich nergens meer zorgen over hoeven te maken. Omdat de geest is uitgestort. Maar tegen wie zegt hij dit dan? Tegen die gemeentes toch? Ja, hij zegt het tegen de gemeentes. Hij zegt het tegen hen die Jezus Christus als hun volkomen verlosser belijden en het herstel van hun leven bij hem komen zoeken zoals jullie dat vanmiddag doen en in je leven. Zonder aarzeling zegt hij dat tegen hen. Zonder mits en maren ook. Zonder te vragen of ze al genoeg berouw van hun zonde hebben en ze op die geestelijke weegschaal neer te leggen waar wij soms nog wel eens wat goed in zijn, hè. Die vruchten van een heilig leven even af te wegen. Dat doen we vooral bij elkaar. En dan zeggen we, wat is dat toch een onbekeerd mens? Door te vragen, weet u zich wel dood genoeg? En hij zegt het ook maar niet wat plomp verloren. Hij zegt het juist in dat scherpe onderscheid met die andere mensen die van dat christelijk geloof een spiritueel avontuur maken. U bent niet zo, zegt hij. U bent anders, want u hebt een zalving van de Heilige en u weet alles wat u weten moet. En hij schrijft daarmee ook niet anders dan wat de apostel Paulus doet. Als hij in Romeinen 5 zegt, wij nu gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de geest die ons gegeven is. Net zo zeker als Christus nog net op tijd voor goddeloze zondaren is gestorven. God komt niet te laat, dat weet je. God maakt niet los. In Jezus Christus zijn al die beloften toch ja geworden. Wat wordt er hier een geweldige troost ook uitgedeeld, hè? Aan mensen als u en ik. Wij worden door die apostelen opgeroepen om de goede strijd van dat geloof te strijden. En dan zeggen ze, doe niet alsof je het hebt, alsof je er klaar mee bent, alsof je in geestelijke stand bent en alsof je wel afscheid hebt genomen van al dat minderwaardige en vuile. Doe dat niet. Maar wees niet bang dat hij je niet heeft. Laat niet los en leef niet zo alsof je sterk genoeg bent om vast te houden, maar twijfel nooit of hij je vast zal houden en sterk genoeg zal wezen. Blijf bij de belijdenis. Blijf bij wat je geleerd hebt. Blijf bij wat die mensen in jullie leven dat allemaal hebben overgedragen en geleerd. Blijf bij wat je verteld is en toevertrouwd. En wat de wereld ook vertelt. En hoe ze ook zich aan je opdringt. En hoe ze ook aankomt. En ja, nou eens horen, maar we leven toch in een heel andere tijd. Heel andere normen. Heel andere waarden. Dat kan je toch zo niet meer maken. En wat er ook gezegd wordt over een eeuwige strijd tussen goed en kwaad. En over een schijngestalte die Jezus gehad zou hebben, omdat God de zonden ons niet toerekent. Wat er ook gezegd wordt. Over, ja maar God heeft dat kruis daar niet neergezet vanwege een bloedoffer. Dat nodig zou zijn ten aanzien van de schuld. Alsof een echt geestelijk mens zelf kan bepalen wat goed en kwaad is in Gods oog. Wat er ook verteld wordt, jongens. Blijf bij dat evangelie dat je geleerd is. Ja, ja, dan zal dat onderscheid wel zichtbaar worden, ja. Want die wereld wil er niet van weten. Die wereld weigert zich aansprakelijk en verantwoordelijk te weten. Ze gaat het kruis voorbij.
Voor de wereld is Jezus Christus hooguit nog een van de vele spirituele leiders. Maar niet het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar voor jullie wel, toch? Daar zeg je ja tegen. En weet je nou hoe dat komt? Dat komt omdat het Pinkster is geworden. Dat komt namelijk niet vanwege al die mensen in je leven. Die hebben hun best gedaan. Voor zover ze hun best gedaan hebben. En er waren momenten bij, ik was daar niet bij, maar ik weet dat. Dat ze dachten van, wat ik vertel? Ik geloof niet dat daar ook maar een woord van gehoord en begrepen is. En die hebben hun handen gevouwen. En die hebben gebeden voor jullie. Heer, ik doe daar werk mee. Maar misschien zit u wel in de zaal. En bent u een van die mensen in hun leven geweest. En bent u zo voor uw bed geknield gelegen. Kijk eens. Kijk eens. Zo wordt het een rijke troost voor ambtsdragers. Kijk nou eens. Nou, niet om u hoor. Maar om hem. Om hem, hè. Pinkster. God stort van zijn geest uit op alle vlees. Nou, daarom begint Johannes zijn brief te vertellen. Wat hij verteld heeft, gaat hij weer en weer. Ik heb u geschreven, ik schrijf u, ik schrijf u, ik heb u geschreven. Ik vertel het al maar weer. Wie Jezus is, waar hij naartoe is gegaan, wat hij van je vraagt. Blijf daarbij, no matter what. Blijf bij die twee woordjes. Maar ik, in die scherpe onderscheiding, die eeuwigdurende tegenstelling tussen een mens die God verwerpt en een mens die door God gezalfd is, dat is Pinkster, maar u, maar ik, maar jij, maar wij. Heeft God dan zo slecht? Nee. Ik. Wil hij dat ongestraft laten? Nee. Maar bij hem is veel vergeving. En heel dat ellendige zondaarsleven van mij wil hij vernieuwen. Want ik ben ter dood schuldig, maar hij maakt levend. Dat is mijn roem, mijn troost, mijn vooruitzicht. Het is Pinkster. De geest is ons gegeven. En nu roept mijn leven, mijn liefde, mijn verstand, mijn denken, mijn doen, mijn verwachten, mijn hopen, mijn vertrouwen, mijn verlangen, mijn collegialiteit. Nu roept al wat in mij is en alles wat ik ben. Niets daarvan uitgezonderd. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik. Amen.
vragen om hier plaats te nemen. Rianne, kom maar mee. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. U bent verschenen voor God en zijn heilige gemeente om belijdenis af te leggen van uw geloof en zo de toegang te verkrijgen tot het avondmaal van de Heer Jezus Christus. Wilt daarom oprecht antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste. Beleidt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? En belooft u bij de belijdenis van deze leer door Gods genade te blijven in leven en sterven? Ten tweede. Gelooft u Gods verbondsbelofte waarvan u in de doop het teken en zegel ontvangen hebt? En belijdt u, nu u de toegang vraagt tot het heilige avondmaal, dat u vanwege uw zonden een afkeer hebt van uzelf en u voor God verootmoedigt en uw leven buiten uzelf in Jezus Christus, de enige verlosser, zoekt? Ten derde. Verklaart u dat u van harte begeert God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, te breken met de wereldse begeerten, uw oude natuur te doden en godvrezend te leven? Ten vierde. Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, indien u zich, waarvoor God u genadig beware, in leer of leven misgaat? Wat is hierop uw antwoord? Ria Anja Admiraal. Ja. Evert Jan Theodor Borst. Ja. Cynthia Rosalie van Dijk. Ja. Johanna Hinderika van Gent. Ja. Wietske Janke van Gent. Ja. Heiltje Maria van Gent. Ja. Joelle Rut Koster. Tamar Sevens. Ja. Stijntje Willemien Visser. Gemeente, wij zingen deze jonge leden nu toe, staande Psalm 134, het derde vers. Ik had dat moeten weten. De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Samen met deze jongeren willen we nu, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde, belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, met de woorden van het apostolicum. En we zingen daarna van Psalm 119, vers 42. En ieder van u spreken dan met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij nu samen danken en bidden. Heer onze God, machtig Vader. Wij danken u voor het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. Hij is gekruisigd midden in onze wereld, mens als wij. Hij is onder ons komen wonen juist in dat vuil en in die ellende. Zonder daar deel aan te hebben in die zin dat het in hemzelf zou zijn. Juist om ons daarvan te bevrijden en daaruit te verlossen. En ons door uw geest, die Heere is en levend maakt, op dat pad van het leven te brengen. Zodat we dat zo samen kunnen zingen. U te beminnen is geheel mijn leven. En uw werk is zo wonderlijk, Heere. Zo onbegrijpelijk en zo ongrijpbaar voor ons mensen. Maar wat is het dan een feest als we dat in het jawoord van jonge mensen terughoren. Als er levens naar u toestaan. En zeggen ja, ja. Tot in alles wil ik deze verlosser dienen. Jezus wil ik volgen. Hem wil ik liefhebben. Niets voor hem verborgen houden. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen. Maak ze sterk, trouw en vaardig voor uw werk. Met hart en mond en handen en voeten. Met het leven in die sociale en culturele verbanden. In het arbeiden. In hier in heel die samenleving staat dat leven en zegt, maar ik ben van Jezus. U zij de glorie. U zij de heerlijkheid. U zij de roem, Heer. Wij danken u voor al die mensen die u in het leven van ook deze jongeren hebt gebracht. Ouders, grootouders, familieleden, broers en zussen. Juffen, meesters, verenigingsleiders, catechiseermeesters en meesteressen. Heer, ambtsdragers, gemeenteleden, die vroeg of laat met ze gesproken hebben. Het is allemaal in dienst van deze geest geweest. Ze weten alles, Heer. Alles wat nodig is. Alles wat tot heil strekt. Want ze kennen hem die u gezonden hebt. Jezus Christus, uw Zoon. Wilt u hen leiden? Geef, Heer, dat ze zich nooit sterk voelen in zichzelf. En geef ons dat allemaal. Dat we los van dat woord zouden leven, dat we ons spiritueel verklaren, dat we, Heer, zo eigenwijs hardnekkig zouden zijn, dat we zeggen, ik zoek dat zelf uit, ik kan dat zelf wel, ik heb daar Jezus niet bij nodig. Maar overmeester ze telkens weer zoals u dat hebt gedaan, Heer. En laat hun hele leven zo een roem mogen zijn voor u. Heer, geef dat ons leven mag zijn, een stad op de berg en licht op uw kandelaar. Opdat wij schijnen tot eer van u. En die heerlijkheid van u zichtbaar wordt, ook in dat arme leven van ons, Heer. En wat mogen we ons dan koesteren aan die rijkdom, want dan zijn het de vruchten van hem die ons tot leven heeft gewekt. Zo danken we u, Heer. Zo leggen we die roem ook aan uw troon voor. Heer, en dan werkt u, zonder onderscheid en aanzien des persoons. Dan werkt u, Heer. En wat een wonder is dat. Wij danken u daarvoor. En ja, dan gaat het feest, Heer, over hen die door u geroepen worden en ten eeuwige leven ook hun antwoord geven. Ook altijd gepaard met zorg en met moeite en met verdriet. Over hen die wegdwalen. Over hen die deze Jezus Christus los willen laten. Die de wereld ingaan. Die zich aan de normen en de waarden van de wereld spiegelen en zich daaraan houden en optrekken. En niet in dat maar ik willen leven. En wij vragen u, eerbiedige Heer, haal hen terug. Maak hen wijs in uw weg en in uw woord. Wil geven, Heere God, dat voor elk van ons ook vanmiddag waarheid mag zijn. Wat Jezus Christus ons gezegd heeft, zonder mij kun jij niets doen. Geef, Heer. Dat harten en levens zo ook steeds weer gewonnen mogen worden. En zegen alles wat daarin gebeurt, Heer. In al die verbanden die we net aan u ook hebben voorgehouden. Zegen dat. En troost ons ook, Heere God, als we daar zorg en moeite in hebben. Als onze knieën zich buigen. En we zien, Heere, soms maar zo weinig groen nog op die zwarte grond. Dat het u toekomt. Dat het de geest is die levend maakt. Opdat alles wat zichtbaar is, straalt en verheerlijkt wat u werkt en u alleen. En wat zijn wij dan kleine mensen? Wat zijn wij dan machteloos? Wat zijn wij dan, Heere God, arm? En wat zijn we tegelijkertijd rijk in deze Jezus Christus? Dank dat u ons zo ook als gemeente een middag en een dag vol vreugde gaf. Dank, Heere God, dat u zo onder ons en bij ons wilde zijn. Dank voor al die zegeningen die u ons ook telkens weer schenkt, Heere. Leer ons daarnaar te kijken en daarin te roemen en daarin vreugde te hebben in Jezus Christus alleen. En wat is het dan, Heere? Dat we mogen weten dat we samen onderweg zijn naar die volkomen heerlijkheid. Dat volkomen herstel in deze Jezus Christus. De leidsman en de voleinder van het geloof. Dat we de gids kennen. De trooster die hij gezonden heeft. En dat hij ons vergezelt. Opdat wij straks in die heerlijkheid ook wonen mogen. Daar, Heer, daar is de zonde niet meer. Daar wist u alle tranen van de ogen af. Daar is het een en al en tot in eeuwigheid roemen. prijzen, leven in al die samenlevingsverbanden tot eer van uw heilige naam. O, Heer Jezus, Maranatha, kom alstublieft spoedig. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarnaast onze slotzang, gezang 31. Gezang 31 is onze slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.